Goedemorgen, lieve mensen. Toen mijn wekker ging, stond er nog een 5 op de klok. Het lastige is dan altijd dat je vrouw niet kan aangeven of je kleren wel bij elkaar passen. Dus ik hoop dat ik het goede jasje heb aangetrokken, dat het niet, hoe zeg je dat, afleidt. Ik dacht zelf van, het blauwe komt wel weer mooi terug. Maar het is altijd s'avonds weer afwachten als je dan thuis komt van, heb ik het goed gedaan of niet? Herken je dat? Ik zie mannen lachen. Dat is een goede zaak. Hey, goedemorgen nogmaals. Blij om weer hier te zijn. Het is niet eens zo heel gek lang geleden. En ik vind het een voorrecht om jullie te mogen dienen. Door voor jullie ook en met jullie het woord in te gaan. En God ook te verwachten en te vragen. Wat heeft u vanmorgen te zeggen? Ik heb vanmorgen een vriend meegenomen uit Rotterdam. Gino. Gino, ga even staan. Yes. Ik heb afgesproken dat hij niks hoefde te zeggen. Als mijn vrouw erbij was geweest, ja, dan was het een andere zaak geweest. Maar ik ben heel trots dat Gino mee is. Gino heeft familie hier in de gemeente. Misschien moeten die ook even gaan staan. Zullen we het er toch over hebben. Waar zijn ze? Kijk, daar zijn ze. 1. En daar achterin. Oh, kijk, heel veel. En we gaan straks, na de 2 diensten, gaan we ook nog met jullie kennis maken verder. Super tof. Ik heb jullie verteld, eigenlijk de keer dat ik hier was, ook over de gebeurtenissen in Rotterdam-Zuid, wat we zien gebeuren. Even heel zwart-wit gezegd. Vechtmachines in de voetbalwereld die zich keren tot Jezus en die nu voor Jezus gaan. En Gino is er daar één van. En ik vind het een voorrecht dat hij erbij is. En ook als je dan naar Wieren zit, dat is natuurlijk een soort Zuid-Denemarken voor mij, dan zit je heel lang in de auto. En ik ben blij dat hij nog een beetje aanslaat. Ik was pas ergens, van de week was ik in Barneveld. Dat klonk voor mij al ver. Toen zei ik, oh leuk om in West-Duitsland te zijn. Maar dat vonden ze niet zo leuk. Dus ik denk, ik doe nu een keer Zuid-Denemarken. Maar dan heb je heel lang de tijd om met elkaar de verhalen te delen. En gaaf, we hebben vanmorgen al een mooie rit erop zitten. En mooi om elkaar te delen ook over het leven en over wat God kan doen. Voordat ik schriftlezing ga doen, Daniel 1. Ik werd vanmorgen bepaald bij Handelingen 17, vers 27. En het zou kunnen dat ik dat al eens eerder gedeeld heb, want ik merk dat het de laatste jaren ook een tekst is die vaker terugkomt. Maar Paulus is daar in Athene op de Areopagus. En hij vertelt, hij sluit aan bij de Grieken en hij vertelt eigenlijk op een hele theoretische manier wie God is. En hoe God de geschiedenis bedacht heeft en hoe het allemaal samenkwam in Jezus. En dat het nodig is om je eraan over te geven en je te bekeren. Maar midden in dat, zou je kunnen zeggen, theologische, theoretische verhaal, tussen de regels door staat een zin die me de laatste jaren eigenlijk best wel bemoedigt. En daar wil ik gewoon vanmorgen mee beginnen, hoe je hier ook bent. Want daar zegt Paulus het volgende. Opdat de mensen de Heer zouden zoeken en dat ze hem misschien al tastend zouden mogen vinden. En dan komt hij, hoewel God niet ver is van ieder van ons. En weet je, lieve mensen, dat is het evangelie. Hij is niet ver weg, hij is dichtbij. En als jij hem wil zoeken, als u hem wil zoeken, als je je hart voor hem openstelt, dan ben ik ervan overtuigd dat de waarheid die hier in lettertjes op deze pagina geschreven staan, dat die waarheid niet alleen je denken zal binnenkomen, maar je hart zal binnenkomen en je leven zal binnenkomen. Hij is niet ver weg. Hij is niet ver weg. Ja, het is een heel theoretisch verhaal. Ja, het is een heel theologisch verhaal. Ja, de waarheid is misschien complex. En tegelijkertijd is hij helemaal niet ver weg. Sterker nog, is hij dichtbij bij ieder van ons. En daar wil ik vanmorgen mee starten. En Vader, ik wil u ook vragen, Heer. Als we dit gewoon in uw woord lezen. Ik heb mijn Bijbel bij me, hij ligt hier open. Als we dit lezen, wil ik u vragen, Vader, om dat aan ons te laten zien. Om te laten zien dat er een diepe waarheid is, maar tegelijkertijd dat het ook zo eenvoudig is. Want u bent dichtbij. U bent dicht bij ieder van ons. En Heer, we willen u ook deze ochtend willen u uitnodigen als eregast. Vader, ik heb niet het verlangen om over u te praten. Ik vraag u, Heer, om dichtbij te komen. Om volledig uzelf te zijn in ons midden. In onze harten. In deze ruimte. En Heilige Geest, neem ons mee als we door uw woord ook gaan. Neem ons mee om uw woord goed te interpreteren. En ook toe te passen in ons eigen leven. U bent onze eregast. In Jezus' naam. Amen. Oké. Ik begreep dat groep 5 en 6 niet bij de kinderen zijn. Dat komt goed uit. Is er een vrijwilliger uit groep 5 of groep 6 die mij even wil helpen deze dienst? Jij? Kom jij even naar voren dan. Laat me even een applaus geven. Yes, gewoon lekker zo. Hup, in één keer erop. Geen trappetjes. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik ben Ruben. Hoe heet jij?
Elias.
Super tof dat je me even wil helpen. We hebben niet van tevoren afgesproken. Klopt. Ik ga iets bijzonders doen. Ik ga iets met vuur doen. Een beetje ervaring met vuur. Fikje stoken. Ja? Dat is niet helemaal de plek van vermaning, maar... Kom, we gaan even hier staan. Laat ik het even hier goed zien. Ik heb een kaars bij me. Dat is gewoon een normale Rotterdamse kaars. Die ga ik even aansteken. En dan mag jij hem vasthouden. Ik heb van tevoren aan Boas gevraagd of jullie goede brandverzekeringen hebben. Dat blijkt zo te zijn. Ik deed dit pas in mijn eigen gemeente en... Toen na de dienst kwam, ja, dat gebeurt verder niks hoor. Het gaat pas af na 10 minuten. Alsjeblieft. Je mag hem even vasthouden. Ik deed dit zelf een paar weken geleden. Mijn eigen gemeente Gino was erbij. En na de dienst kwam er een man naar voren in mijn tranen in zijn ogen. Ik denk, yes, er reageert eindelijk iemand op mijn oproep. Maar toen was het de beheerder en die zei, Ruben, wil je dit nooit meer doen in ons pand? Want als het neergaat, dan hebben we brand. Elias, dit is een kaars. En dat is niet zo'n bijzondere kaars, het is gewoon een Rotterdamse kaars. Hoe voelt die? Niet zwaar, gewoon prima. Oké, top. Ik heb hier wel een heel bijzonder blaartje. Het is een normale kaars met een heel bijzonder blaartje. Dan moet je opletten wat gaat gebeuren. Je mag gewoon vasthouden, je moet niet te veel bewegen. Gewoon een beetje zo rechtop houden. Als de kaars vet op de grond valt of zo op je kleren, kan je gewoon rekening sturen naar de kerkenraad. Goed? Oké. Kijk, het is een heel bijzonder blaartje, want ik ga hem heel dichtbij houden. Heel dichtbij. Moet je kijken hoe dichtbij. Misschien maar een centimeter of anderhalf. En dan wil ik aan jou vragen of je je hand even hierop wil leggen. Of je iets bijzonders voelt. Voel je iets bijzonders of niet?
Nee, een beetje warm.
Klein beetje warm? Ja. Ja, heel klein beetje. En dan gaan we het nog een keer doen. Heel dichtbij. Anderhalf centimeter. Dicht bij het vuur, hè? Echt dicht bij het vuur. Toch, Elias? Gebeurt niks? Voel maar. Nog helemaal blanco. Mag jij het blaadje en de kaars even meenemen? Mag je even vooraan gaan zitten? Dan heb ik je straks nog even nodig. Oké? Okay? Dit blaadje mag je nemen en mag je het een beetje onderhouden voor het kaarsvet. Goed? Voor het geval we toch niet zo goed verzekerd zijn. Lukt dat? Dan moet ik even helpen. Ja. Zo, jij bent echt professional. Zo dicht bij het vuur. Zo dicht bij het vuur. Maar er gebeurt niks. Anderhalve centimeter. Dicht bij het vuur. Maar er gebeurt niks. Niets te zien. Overgave. Ik wil met jullie vanmorgen spreken over overgave. Wat is overgave? En hoe werkt dat nou in het dagelijks leven? En nogmaals, zo dicht bij het vuur. Misschien maar anderhalve centimeter. Een centimeter. En toch geen roetvlekken, geen brandvlekken. Klein beetje warm misschien, maar er gebeurt niet zoveel. Overgave. Wat is overgave? Weet je, overgave is uiteindelijk ook de realiteit van elke dag. Ik denk dat je allemaal, als je in een huwelijk zit, geef je over aan je man, geef je over aan je vrouw. Als je in het huwelijk zit, als je in een gezin woont, hè, als kind, dan geef je over aan je ouders. Als je naar school gaat, geef je over aan de docenten die je elke dag weer repetities geven. Of SO's, Elias, bij jou ook. Heb je dat ook al? Adreskunde en zo. Topografie. Ja, woordjes, dictée. Je geeft je over aan de plaats waar je elke dag gesteld bent. Je werk, je baas. Misschien tref je het, misschien heb je een leuke baas. Maar je geeft je er dagelijks aan over. Overgave is in die zin niet zo heel bijzonder. En toch is het in Gods Koninkrijk een hele belangrijke sleutel. En ik wil jullie meenemen naar Daniël. Daniël hoofdstuk 1. En dan zou je kunnen zeggen van ja, het is toch het Oude Testament, Oude Verbond. Nou, daarom zou ik juist zeggen, het was zelfs het Oude Verbond, zelfs het Oude Testament. Hoeveel te meer zal die waarheid gelden in het nieuwe verbond. En jullie kennen waarschijnlijk allemaal het verhaal wel van Daniel. Daniel wordt rond zijn 16e leeftijd wordt hij in ballingschap meegevoerd. Hij moet naar een ander land, onder een andere heerser. Hij moet zich overgeven aan een andere realiteit, aan een ander koninkrijk, waar hij te werk wordt gesteld en ook op wordt geleid. En Daniel, samen met zijn vrienden, komt terecht in een nieuwe cultuur, komt terecht in een nieuw land. En wat ik al zei, komt terecht in een nieuw systeem. Misschien wel het systeem wat vergelijkbaar is wat ons dagelijks systeem kan zijn. Je hebt er niet heel veel aan te doen. Het gebeurt nou eenmaal. Je moet nou eenmaal naar je werk. Je bent nou eenmaal onderdeel van een schoonfamilie of wat dan ook. Je bent onderdeel van het systeem. Zoveel heb je er niet aan te doen. Maar je kiest ervoor om je erin te begeven. En zoals je misschien merkt, kan een systeem waar je in begeeft, kan trekken. Er wordt al assistentie verleend. Superfijn. Dankjewel. Het is niet de bedoeling dat de boel in de hens gaat. Anders blaas je me gewoon even uit. Dan gaat hij straks weer aan. Maar het gaat even om het idee. Weet je, dit soort dingen is het altijd zo. Mensen, als je even met elkaar speelt, mensen zijn altijd extra gefocust. Kinderen zijn erbij. Dus het is gewoon even een manier om jullie ook erbij te houden. Of hadden jullie dat al door? Ja? Wat hadden jullie al door? Goed. Soms heel transparant. Daniel zit in het systeem. En mijn eerste vraag misschien wel aan jou is: wat zijn de systemen waar jij dagelijks in wordt verwacht? Wat zijn de gebieden, wat zijn de plekken waar jouw aanwezigheid, waar jouw inzet, waar jouw energie dagelijks wordt gevraagd? Want nogmaals, die realiteit van die systemen en die verwachtingen en die overgave daaraan is helemaal zo bijzonder niet. Maar Daniel maakt een keuze. En ik heb erover nagedacht. En ik ga zo beginnen met de schriftlezing, ik ben op de helft van mijn tijd. Maar Daniel maakt een keuze. Hij maakt een keuze om zich over te geven aan drie verschillende dingen. En deze drie verschillende dingen, deze drie verschillende sleutels wil ik jou vanmorgen meegeven. Op het moment dat je misschien worstelt met overgave, of misschien dat het nodig is om opnieuw over te geven aan het leven met God. Drie sleutels voor overgave. Maar wat zou er nou met Daniel gebeurd zijn? Daniel kiest ervoor zich over te geven. Zou het zijn opvoeding geweest zijn? Het feit dat zijn ouders ermee hebben ingeprent. Zou het een stukje roeping geweest zijn? Zou het een stukje omstandigheden geweest zijn die hem gebracht hebben uiteindelijk in die positie van, nou, toch wel iemand met grote invloed in zijn tijd in een vreemd systeem? Wat zijn de sleutels geweest voor Daniels leven? Was het het DNA, misschien het DNA wat al in zijn karakter zat, om op te staan, om niet genoegen te nemen met de status quo? We weten het niet precies. Maar wat we wel weten, is dat Daniel besluit om los van die achtergrond, misschien heeft zijn moeder hem wel een keer op het bed aangesproken en gezegd: Daniel, wat er ook in ons leven gaat gebeuren, onthoud één ding. Blijf je voegen naar de orde van God. Blijf je voegen naar de orde van Israël. We weten het niet precies. Maar Daniel neemt een besluit. En dan lezen we in Daniel 1 vers 8 en 9 het volgende. Daniel nu nam in zijn hart het besluit zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet meer zou hoeven te verontreinigen. En God gaf Daniel genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. En het verhaal gaat dan verder in vers 15. Ik sla even een klein stukje over. Hij doet een verzoek om niet meer dat eten te hoeven eten. En dan van vers 15 zien we het volgende. Aan het eind van die 10 dagen zag men dat het hun uiterlijk knapper was en zagen zij er gezonder uit dan alle jonge mannen die van de gerechten van de koning hadden gegeten. Toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten en de wijn die zij moesten drinken wegnam en dat hij hun plantaardig voedsel gaf. Aan deze 4 jonge mannen, Daniel en zijn vrienden, gaf God de volgende zaken. Komt-ie. Kennis en verstand van allerlei geschriften. Wijsheid. En Daniel gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. Aan het eind van de dagen waarvan de koning had gezegd dat men hem moest laten komen, liet het hoofd van de hovelingen hem bij koning Nebukadnezar komen. De koning sprak met hen. Maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniel, Hanania, Misael en Azaria. Zij traden in dienst van de koning. En dan moet je dus, je moet goed even je stoel vasthouden, dus ik ga naar de volgende verse. In alle zaken waar het aankomt op een wijs inzicht, waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen 10 maal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren. En Daniel bleef tot het eerste jaar van koning Kores. Daniel, Een banneling uit Israël, meegevoerd naar een vreemd land, naar Babel. Waar de god Bel actief was, Babel. Met zijn nieuwe naam, Belshazzar. Hij wordt zelfs vernoemd naar een duistere, occulte godheid. Maar Daniel neemt een besluit. Hoe zijn opvoeding ook was, hoezeer het ook in zijn DNA zit. Hoezeer zijn moeder misschien op de rand van zijn gebed gezegd heeft. Daniel, vergeet één ding niet. Maar blijf je voegen naar de orde van de God van Israël. Wij proberen onze kleine jonge manna, is afgelopen vrijdag 4 geworden. Proberen hem dat in te prenten. En dan gaan we bij zijn bed zeggen en dan zeggen we, manna, weet alsjeblieft dat de God van Hemelaar het bij je is. En een van mijn bijbelschoolstudenten, ik leid een bijbelschool die vrij pas tegen mij. Ruben, mag ik iets voor jou bidden komende tijd? Ik heb het op mijn hart om een paar weken voor je te gaan bidden. Wat is je grootste gebedspunt? En ik moest erover nadenken en ik kreeg bijna tranen in mijn ogen. En ik zei, mijn allergrootste gebedspunt is dat mijn zoon vertrouwd gaat raken met het werk van de Heilige Geest. Weet je, een tijdje terug heeft Johanne heeft een liedje bij hem geïntroduceerd bij het slapen gaan over engelen, dat de engelen om je heen zijn. En ze vertelde toen ze boven kwam dat hij moest huilen. En ze had hem gevraagd van wat is er dan gebeurd? Waarom moet je huilen? En toen had hij iets gezegd als van, ik ben blij of zo, of ik ben niet alleen, zoiets. En ik kan me voorstellen dat Daniel, de moeder van Daniel, naar hem toegegaan is. Heeft gezegd, Daniel, vergeet één ding niet. Blijf je voegen naar de orde van de God van Israël. Gisteravond was Johanne er niet, dus moest ik het bedtafereel doen. En manna is nu 4 jaar, ze had leuke uitspraken. En wat hij laatste tijd zegt, ook gisteren weer, ik heb het geprobeerd met de engel het lied. En dan midden in een heel heilig en soeverein moment dat je met z'n tweeën in een donker kamertje zit, kijkt hij opeens met grote ogen aan en zegt hij, papa, jij hebt geen stem, hè? Met andere woorden, jij kan er echt niks van. Klinkt nergens naar. Maar Daniel neemt een besluit. En we weten niet precies wat de achtergrond is. Of het die moeder is, of het een roeping is, of het een DNA is. Maar Daniel neemt een besluit. Hij kiest ervoor zich over te geven. Hij kiest ervoor zich over te geven aan de God van Israël. En waar het heel duidelijk wordt, is natuurlijk allereerst in die wetten, in die orde. Maar daar kom ik zo meteen even op terug. Want de eerste sleutel van overgave in het leven van Daniel is het feit dat hij zich overgaf op het moment dat niemand keek. Ik heb hier vorig jaar al een keer over gepreekt, bij jullie. We hebben er vanmorgen weer meerdere keren over gezongen. Het is echt, het valt me steeds meer op hoe vaak we erover spreken, hoe vaak we erover zingen. Over het feit dat we gemaakt zijn om te buigen. Ga de liturgie maar eens nakijken van vanmorgen. Ga maar eens kijken naar alle liederen die we gezongen hebben. Je zal zien bij 3 of 4 liederen dat het gaat over buigen. Dat het gaat over knielen als niemand kijkt. Dat het gaat om die binnenkamer, Matthäus 6, vers 6, waar Jezus van zegt, als je bidt, lieve mensen, ga niet op de hoek van de straat staan. Organiseer geen bijeenkomsten. Maar als je bidt, natuurlijk is dat niet verkeerd, begrijp me goed. Maar Jezus zegt, als je bidt, ga naar je kamer, sluit de deur. Wil je weten wat bidden is? Ga naar je kamer, sluit de deur. En Jezus zegt, de Vader die onzichtbaar is, zal alles wat in het onzichtbare daar gebeurt, in het openbaar vergelden. De eerste sleutel waar Daniel voor kiest, is de sleutel van buigen, van knielen, als niemand kijkt. En als je de hoofdstukken van Daniel doorgaat, dan zie je meerdere keren dat terugkomen. Zie je als een soort van een inkijkje in zijn leven, dat het venster even letterlijk open gaat. En dan zie je daar een man zitten, alleen, inmiddels machtig geworden, veel verantwoordelijkheid gekregen in zijn rijk. Maar nog steeds een man die ervoor kiest om dagelijks te buigen, om dagelijks de knieën te buigen, letterlijk, voor de God van hemel en aarde. En weet je, lieve mensen, ik wil bewust met deze sleutel starten. Waarom? Omdat het de sleutel is die je misschien wel het makkelijkste in je hand kan nemen. De sleutel als niemand kijkt. De sleutel die alleen jij kan hanteren. Want jij bent degene die die persoonlijke overgave kan bewerken. Niemand anders. Je vrouw kan je aanmoedigen. Je vrienden kunnen je aanmoedigen. Maar je zal zelf het besluit moeten nemen om die deur dicht te doen. Het kan ook een auto zijn of wat het ook is. Of een rondje lopen in het bos. Want die deur, spreekwoordelijke deur dicht te doen. En te zeggen, Heer, ik geef me over als niemand kijkt. Misschien is het ook wel de meest emotionele sleutel. En misschien dat je hier ook zit van, ja, dat emotionele en al dat tranengetrek en weet ik veel wat. We hadden vorige week een dag in de gemeente voor vrouwen. Ja, het was een goede dag, er werd veel gehuild. En heb ik zelf ook al wel eens zoiets van, jongens, even, joh, zullen we als mannen ook wat gaan doen? Op zoek naar de wolf of zo, op de Veluwe. Met alle gedoe. Maar nee, misschien is het wel de meest emotionele sleutel. Oké, laten we daar dan eens mee beginnen. Om je emoties bij de Vader te brengen. Om met je emoties te zeggen, Heer, ik weet niet hoe het werkt. Ik weet niet of ik wel geschikt ben. Ik weet niet of je mij wilt kiezen. Ik weet niet of ik wel snap hoe het allemaal werkt. Maar ik kies ervoor, ook al kijkt niemand, om mijn leven en over mijn leven aan u over te geven. Gaat het nog steeds goed, Elias? Je bent een topper, man. Weet je wat mooi is? Over 5 jaar dan herinneren ze niet mij, maar jou met je kaars. Want mensen vergeten al die woorden weer, joh. Je kan uren lullen, maar... Nee, dat moet ik ook niet zeggen. Ik sta op het podium hier. Overgave. De sleutel van de binnenkamer. De sleutel van je hart overgeven aan God. Sleutel 2. Nu komen we op het terrein van Daniël 1 vers 8 en 9. Daniël kiest ervoor niet alleen om zich over te geven in zijn emoties en op de binnenkamer waar niemand kijkt. Hij kiest er ook voor om zich over te geven aan de orde van de God van hemel en aarde. Hoezeer geef jij je over aan het koninkrijk van God? Hoezeer geef jij je over aan de principes die Jezus ons leert? Hoezeer geef je je over aan vergeven, aan geven, aan kiezen om te aanbidden, aan kiezen om te eren, aan kiezen om soms je mond te houden of soms juist open? Aan kiezen om misschien wel jezelf te laten dopen? Ja, ik zal transparant met jullie zijn. Ik ben opgegroeid in de Nederlands gereformeerde kerk. Ik ben als kind gedoopt. Ik heb belijdenis gedaan, catechisatie gevolgd. Ik moest gisteren nog over nadenken. Ik heb mezelf gedoopt. Daar kom ik zo even op terug. En uiteindelijk merkte ik in mijn leven met God toen ik Colossenzen 2 las. Waarin staat dat wij in de doop met hem zijn begraven. In de doop met hem zijn opgestaan. Dat daardoor Jezus heeft gezegevierd over alle machten en krachten. En ze openlijk te schande heeft gesteld in het kruis van Golgotha. Op dat moment wist ik, Ruben, ik moet me laten dopen. Dat zelf dopen, dat was een beetje ingewikkeld. Ik las mijn Bijbel op mijn kamer en ik zag, mensen die tot geloof komen laten zich dopen, laat ik dat ook maar doen. Dus ik heb een emmer gepakt uit mijn badkamer van mijn ouders. En ik heb gewoon zo op de grond, op mijn kamer weet ik nog, alles was drijfnat. Heb ik mezelf gedoopt. En ik zat daarna met een vriend in de auto en die zei, daar heb ik nog nooit van gehoord. Hij zei, maar Willem Ouweneel is een vriend van me. Ik zal hem eens bellen wat hij ervan vindt. Willem, als je luistert, nog steeds bedankt. En we zaten in de auto, ik zat naast hem en Maurits belde Willem Ouweneel. En hij zei tegen Willem Ouweneel, ja, ik heb hier een vriend van me, die heeft gisteren zichzelf gedoopt. Klopt dat theologisch? En Willem Ouweneel zei, stond de speaker, nou, dat verhaal heb ik nog nooit gehoord. Toen wist ik, het was wel vanuit het puur hart, maar theologisch klopt het niet helemaal. Dus vergeet dat, knip het eruit uit de band. Je overgeven aan de orde van het koninkrijk van God. Wat is dat voor jou? In hoeverre geef jij je over aan de orde van het koninkrijk? Natuurlijk is het kruis een liefdesverhaal. Natuurlijk zegt Paulus niet voor niks in Handelingen 17, ik heb het vanmorgen al verteld, dat hij dichtbij in ieder van ons is. Maar het gaat ook over bekeren. Het gaat ook over afleggen. Weet je, vanmorgen hadden we nog verhalen of gesprekken over de gevechten die de hooligans voeren. En ik weet nog een van de eerste keren dat ik erover sprak met een van die jongens. En misschien heb ik het al wel eens verteld hier, maar ik ben er nu ook een boekje over aan het schrijven. Komt er binnenkort een keer uit, zou je op de hoogte houden. Omdat mensen me hebben aangemoedigd, ga het eens opschrijven hoe het gegaan is. En ik weet nog dat we zaten te praten, ik samen met Joanne. En dat die jongen zei, ja, ik doe nog wel aan gevechten. Met supporters uit Rusland of uit Frankrijk of waar dan ook in Europa. Want ja, hij moet toch onze stad verdedigen. En toen zei hij, als ik dan straks tot Jezus ben gekomen, mag ik dan nog wel vechten? En ik dacht, persoonlijk dacht ik, weet je wat, prima joh. Als jij je overgeeft, komt de rest vanzelf. Dus ik had ook zoiets van, deze vraag heb ik ook theologisch nog nooit hoeven te beantwoorden. En we zaten op de bank en ik zei, dat zien we dan wel weer. En Johanna zat naast mij, mijn vrouw. Ik kom altijd heel stoer over, maar ik denk dat ze de stoerste van ons twee is. En ze zei, luister jongen. Als jij je bekeert tot Jezus Christus, moet je alle sleutels inleveren. Ik dacht, oh, nu wordt mijn vrouw opgegeten. Als je je leven geeft aan Jezus, als je je overgeeft aan de vlam, zal je alle sleutels moeten inleveren. Gaat dat op één moment? Nee, natuurlijk niet. Het gaat niet op één moment. Is er daarvoor soms training nodig? Natuurlijk. Maar de bedoeling is uiteindelijk wel dat je als volwassen discipel van Jezus Christus iemand gaat zijn die het anderen gaat voorleven. Ik ga over 2 maanden ga ik met Gino en een paar anderen gaan we naar Kiev. We gaan naar de laagste van de laagste met een kleine groep op de straten om het evangelie te delen. Wist je dat al, Gino? Maar ik ga jou naar voren schuiven. Om het evangelie te delen aan verslagen mensen. Prostituees, mensen die daar op straat leven. Ongelooflijk. Een keer ben ik nu een paar keer geweest. Afschuwelijk. Het is gewoon Europa. Een land in oorlog. Misschien heb je de documentaire gezien afgelopen vrijdagavond. Discipel van Jezus Christus zijn is niet dat je ergens binnenstapt en dat je dan wel even kijkt hoe het loopt. Discipel zijn van Jezus Christus is die liefde van God omarmen. En dagelijks de keuze maken om jezelf eraan over te geven. Om de principes van het Koninkrijk van God te omarmen. En ik sta hier niet als professor, oh nee, zeker niet. Ik heb nog zat om me aan over te geven. Maar de sleutel die Daniel begrepen had, was de sleutel dat er een liefdesrelatie was met de Vader in de hemel. Maar daarnaast dat het ook nodig was om je soms gewoon in het publiekelijk over te geven aan de orde van de God van hemel en aarde. Niet mee te doen met de kinderen in je klas die pesterijen uitvoeren. Niet mee te doen met de mensen om je heen die op je werk elkaar voor rotte vis uitmaken achter je rug om. Er bewust voor te kiezen anderen te vergeven. Er bewust voor te kiezen om God te aanbidden, ook als je het niet voelt. Wat ik ook denk of voel, toch? Zingen we soms luidkeels. Ik weet niet hoe het met jullie is. Ik steek soms mijn hand er even niet op. Ik denk, oeh, straks meen ik het nog wat ik zeg. Wat ik ook denk of voel. Ja, we mogen ons overgeven aan de orde van God. Aan de orde van het Koninkrijk van God. Sleutel 2. Sleutel 1. Geef je over op de binnenkamer. Geef je over op in die liefdesrelatie waar God van hemel en aarde dichtbij komt. Waar hij met je meeleeft. 2. Geef je over aan zijn orde. Geef je over aan zijn koninkrijk. En 3. En dat is misschien die eerste twee die klinken misschien nog redelijk bekend. Maar die derde is voor mij de laatste tijd wel steeds meer een openbaring aan het worden. Want wat Daniel doet, is dat hij zich niet alleen terugtrekt of overgeeft op de binnenkamer. Dat hij zich niet alleen overgeeft als het gaat om de regels die God stelt. Maar dat hij zich ook overgeeft aan de positie die God hem gegeven heeft. Daniel besluit om niet heel hard de kerk in te rennen, de deur op slot te doen en dan maar daar te blijven. Daniel besluit om de positie die hij gekregen heeft in het vreemde land, in het vreemde systeem, zoals jij op je school en jij op je werk, waar dan ook in de maatschappij, bij Tubantia of waar dan ook. Daniel besloot om die positie ter harte te nemen en zich in die positie over te geven aan het werk van zijn God. Daniel werd leider van de grootste occulte bende van dat seizoen in deze wereld. Hij was de baas van magiërs. Hoe los je dat theologisch op? Maar hij gaf zich over aan die positie. Weet je waarom? Omdat iets in hem besefte, als ik me daar niet aan overgeef, kan ik het werk wat de God van hemel en aarde wil doen, kan ik niet volmaken. Ik heb het nodig om met hem in lijn te staan. Ik heb het nodig om mij in die positie toe te wijden aan hetgene wat God mij gegeven heeft. Hij nam zijn baas serieus. Hij bleef ook trouw toen hij succes had. Kijk maar naar de loop van de geschiedenis. Hij bleef ook leveren. Hij bleef leveren. Interessant. Je zou kunnen zeggen, toen hij 2 dromen had uitgelegd, joh, ga nu lekker op je lauweren rusten. Nee. Hij bleef afhankelijk. Hij bleef God zoeken. Hij bleef zijn knieën buigen om te blijven leveren wat de God van hemel en aarde beschikbaar had gesteld. Hou je zo vol, Elias? Ik kom er zo aan. Wacht maar heel even nog. We zijn bijna klaar. Wat levert dit overgeven nou precies op? Ik heb 3 sleutels genoemd. Geef je over op de binnenkamer. Geef je over aan zijn orde. En 3, geef je over op de plek waar je gesteld bent. God zegent Daniel en zijn vrienden in Daniel 1 vers 17 op een bijzondere manier. Hij zegent hen, ik noem het zelf, een 3-trapsraket. Ik weet niet of het woord bestaat, ik weet niet waar het vandaan heb gehaald. Maar 3 verschillende tredes. De eerste trede waar hij Daniel mee zegent, is de trede van wijs van kennis en verstand. Kennis en verstand. Er staat bij dat God hem kennis en verstand gaf van allerlei geschriften. Je zou kunnen zeggen 1 plus 1 is 2, dat heeft hij zelf gelezen uit die boeken. Nou, vraag ik me af. God gaf hem kennis van allerlei kennis en verstand van allerlei geschriften. 2, God gaf hem wijsheid. Hij gaf hem de eigenschap om die kennis en die verstand niet alleen maar te weten, maar het ook toe te passen en te kunnen doorgronden. Te kunnen vlees maken, zou je kunnen zeggen. Te kunnen brengen naar het normale leven of naar inzicht. En het derde, hij gaf hem bovennatuurlijk inzicht. Kennis, verstand, wijsheid en bovennatuurlijk inzicht. Wat het verhaal van Daniel ons mag leren is dat op het moment dat wij ons gaan toewijden met die sleutels in ons leven, dat God ons steeds meer zal brengen naar een plek waar wij gezegend worden met kennis van de waarheid. Wie is de waarheid ook alweer? Wijsheid en bovennatuurlijk inzicht. En het bracht me opnieuw bij die tekst uit Johannes 16, vers 13. Ik weet, ik heb hem hier al vaker genoemd. Maar het is een soort van zo'n... Soms heb je wel eens zo'n tekst, zo'n soort trechtertekst, waar je elke keer naar terug gaat. Waar je elke keer wordt gedrongen om naar te kijken, om elke keer naar te lezen. Voor mij is een van die hoofdstukken Johannes 16. Over de belofte die Jezus gegeven heeft toen hij naar de Vader ging. En dan staat daar, wanneer de Heilige Geest komt, de Geest van de waarheid. 1, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. 2, want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij verkondigen. 3. En ik zie daar een parallel. Waarin overgave aan Jezus, waarin overgave aan de God van hemel en aarde, je steeds meer zal brengen naar waarheid. En deze waarheid is een persoon. Kennis en verstand is een persoon geworden. Natuurlijk gaat het over details en feitjes en dat soort dingen. Maar als je de waarheid in handen hebt, als je de waarheid ontmoet, hoeveel meer heb je dan nog nodig? Overgave brengt je naar een positie waarin de Heilige Geest je in ontmoeting zal brengen met de waarheid, met Jezus zelf. Waarin de Heilige Geest je de weg zal wijzen in hoe met die waarheid om te gaan. De weg naar heel de waarheid. En 3, waarin de Heilige Geest je zelfs toekomstige dingen vertrouwd zal maken. Weet je, het is heel interessant als Paulus spreekt in 1 Korinthe 12 over het werk van de Heilige Geest, dat de eerste twee gaven die hij noemt, dat dat niet zijn genezing. Dat dat niet is tongentaal. Maar dat dat zijn woorden van kennis en woorden van wijsheid. En het lijkt wel alsof Paulus ermee wil zeggen, een van de eerste dingen die de Heilige Geest in je leven wil doen, is dat hij je wil helpen om de ware kennis, om de waarheid te ontdekken. En 2, om die waarheid ook toe te passen in je leven. En 3, en dan pak ik even een van de 9 gaven eruit, onderscheid te krijgen in geesten. Onderscheid te krijgen in wat van de Heer is en wat uit de duisternis is. God zegende Daniel na zijn overgave en zijn toewijding met kennis, verstand, wijsheid en inzicht in de bovennatuurlijke wereld. Hoe dat werkt? Elias, je mag even weer naar voren komen. En we gaan afronden, dus de band mag ook naar voren komen. Lukt dat? Hey, goed gedaan, maar kom, we gaan even voorop staan. Toch wel goed dat je een blaadje bij hebt, want toch een beetje kaarsvet zie ik. Hey, we hebben al gezegd, hè, Elias, dat als je hem heel dichtbij houdt, dat het nog niet zozeer hoeft te betekenen dat er iets gebeurt. Toch? We kijken hoe dichtbij die is. 1,5 centimeter. Maar hoezeer verandert de zaak als we ons overgeven aan het vuur? Als we ons overgeven. Oh, daarvoor was de brandverzekering. Een beetje nattigheid, dat geeft niet. Kom maar even iets dichterbij. Dicht bij het vuur hoeft niet zoveel te betekenen. Op een afstandje kijken naar de orde van God. Op een afstandje kijken naar die kamer, naar die binnenkamer, waar het tussen jou en God gaat. Op een afstandje kijken naar de positie die God je gegeven heeft in het leven. Zoveel verandering hoeft dat nog niet te brengen. Tot het moment komt dat jij een beslissing neemt. Tot het moment komt dat jij de beslissing neemt om niet langer dicht bij het vuur te zijn. Om niet langer van een afstandje te kijken. Maar tot het moment komt dat jij zegt, ik ga deze sleutels hanteren. Om mij over te geven aan het vuur. Om me erin te laten vallen. Om me erin te storten. Om te zeggen, Heilige Geest van God, kom maar door. U gaat mij brengen bij Jezus. U gaat mij brengen bij de waarheid. U gaat mij brengen bij de ware kennis en het ware verstand, net zoals Daniel. U gaat mij helpen om deze waarheid toe te passen. Om deze waarheid te doorgronden. Om deze waarheid te leven. En u gaat mij helpen om te komen tot een bovennatuurlijk inzicht. En weet je waarom dat belangrijk is? Niet omdat ik nou van de oudste ben van een charismatische kerk of zo. Het is de realiteit. Het is de realiteit wat past bij een volwassen wordende discipel van Jezus Christus. Dat je meer en meer gaat beseffen wie je bent. Dat je meer en meer gaat beseffen dat God niet alleen een natuurlijk plan heeft, maar een bovennatuurlijk plan met je leven. Waarom? Zodat de Gino's van deze wereld zullen weten, Jezus leeft. Zodat de mensen die op dit moment in Wierde RTL 5 zitten te kijken, omdat ze niet weten wat ze zondagochtend moeten doen, zullen weten dat God leeft. Dat de God van hemel en aarde, hoe occult deze samenleving ook is, hoe het systeem ook is, dat midden in dit systeem, ook in Wierde en in Rotterdam en elke plaats in Nederland, mensen vanuit het systeem zullen zeggen, hé, er is iets met jou. Jij neemt tenminste positie in dit systeem. Jij gaat tenminste staan. Ik zie dat jij een levende relatie hebt met God van hemel en aarde. Vertel me hoe het werkt. Laten we Elias een applaus geven. Je mag hem uitblazen. Goed, super goed gedaan. Dank je wel, hè. Lieve mensen. Ik ga een klein beetje over de tijd. Het is te mooi om niet te noemen. Daniel, het Belshazzar. Als je het Bijbelboek Daniel gaat lezen, dan zie je dat Belshazzar weer Daniel wordt. Daniel komt vanuit zijn wereld. En hij krijgt een nieuwe naam in het nieuwe systeem. In het systeem wat bovenop hem drukt. Het systeem wat alles herinnert aan de god Bel. Aan het systeem van die tijd. De occulte macht van die tijd. Als je de hoofdstukken van Daniel achter elkaar gaat lezen, dan zie je dat zijn naam weer verandert in Daniel. Ooit was je Daniel. Misschien ben je nu in het systeem Belshazzar geworden. Hebben mensen een ander etiket op je leven geplakt. Weet je wat het evangelie is? Jezus zal je weer Daniel maken. Jezus zal je weer brengen in zijn bestemming. En ik wil jullie vragen te gaan staan als we ook een lied gaan zingen hierna. Wat is overgave? Overgave is dat je jezelf aan de Heer geeft als niemand kijkt op de binnenkamer. Overgave is dat je je schikt naar de orde van zijn koninkrijk. Overgave is dat je je positie inneemt op de plek die jij in de maatschappij gekregen hebt. Dan zal God je zegenen met zijn kennis en verstand. Dan zal God je brengen naar wijsheid. Dan zal God je brengen naar bovennatuurlijk inzicht. En Heer, als we hier ook samen zijn, Heer, willen we gewoon dit moment ook nemen om onszelf aan u te geven. En ik zou je gewoon willen vragen, welke van de drie sleutels mag jij vandaag een keuze in maken? Welke van de drie sleutels mag jij je vandaag inwerpen? Mag jij zeggen, ik geef me over aan het vuur. Heer, we prijzen uw naam, Heer. Dank u wel voor deze sleutels. Dank u wel dat we ons aan u kunnen geven, Heer. En als jij vanmorgen voor het eerst in deze zaal bent, als je Jezus niet kent, wil ik je van harte uitnodigen. Geef je over aan zijn vuur. Geef je over. Hij gaat je leven veranderen. Hij gaat je leven brengen naar de plek waar je zelf nog nooit geweest bent. Halleluja.